Het woord van de Heere komt tot ons vanuit het evangelie naar de beschrijving Matteüs, tweede hoofdstuk, de eerste 12 versen.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en heel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagden van hen waar de Christus geboren zou worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zei, reist heen, onderzoekt naastiglijk naar dat kind, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
De tekst voor de prediking voor vanavond kunt u vinden in de versen 2, 8 en 11 van Matteüs 2. Het gaat vanavond over de geboren koning aanbidden. En daarom lezen we met u samen nog de versen 2, 8 en 11. Waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En dan Herodes in vers 8. Reist heen en onderzoekt naastig naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En dan vers 11, het middelste gedeelte. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. De geboren koning aanbidden, daar gaat het over vanavond. Geliefde gemeente, vandaag herdenken we het heerlijk heilsfeit van Kerst. Gods Zoon wordt mens. En wat kunnen we dan in korte tijd overspoeld worden? Met informatie, met indrukken, ontmoetingen, zanguitvoeringen en alle gezelligheid. Het kan zo overweldigend zijn dat we soms dreigen te vergeten onszelf af te vragen of het voor ons persoonlijk kerstfeest is mogen worden. Heb ik zelf iets gezien van de noodzaak, maar ook van de mogelijkheid en het wonder van de komst van de Zoon van God naar deze wereld? Ben ik door het geloof tot de Heer Jezus gekomen. Weet ik wat het is om hem te aanbidden? Hoe verschillend kunnen de reacties op het kerstevangelie zijn? De een die hoort het evangelie voor de zoveelste keer. En het gaat opnieuw aan diegene voorbij. Onbewogen blijft diegene eronder. En bij een ander gaat het bijna gepaard met een soort van zelfsprekendheid. Een soort verplichting om blij te zijn. Het is kerst, zoals dat in de wereld ook beleefd wordt. Dat is nou eenmaal een dag van gezelligheid en blijdschap. En daarom moet ik het ook maar zijn. Maar misschien is er wel een vanavond die ziet iets van zijn eigen zonde en zijn eigen schuld voor God. En al dan niet worstelend, in alle terughoudendheid en ongeloof misschien wel zich afvraagt: ben ik werkelijk welkom om te knielen? Om hem de lof en de eer te brengen. Maar te midden van alle vragen en te midden van alle reacties zouden we ook dreigen te vergeten dat het om één ding allereerst gaat, namelijk niet om wat wij zijn en wat wij doen. Het gaat niet om de christen allereerst, maar om de Christus. Het gaat om zijn eer. Het gaat om God, die zijn zoon in deze wereld zendt, opdat hij de eer krijgt. En hoe krijgt hij dan de eer? Als ik, als u, als jij voor het eerst of opnieuw leert knielen, leert buigen, leert aanbidden. We zien het. Verschillende mensen reageren op het evangelie van de geboorte van de Heer Jezus Christus. We zien het in de velden van Efrata. Ja, bij wijze van spreken zien we het, wanneer we het lezen, als daar de engelen de lof van God zingen. Eren zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Dan krijgt God de eer. Maar we zien het ook als de herders komen. Die mensen die, waar je zo 1, 2, 3 niet zo naast gaan zitten. Als die gaan knielen en God de eer geven. Maar je ziet het ook in de wijzen. De geleerden uit het oosten. Ben ik al gekomen om hem te aanbidden? We letten erop hoe de geboren koning aangebeden wordt. Zijn thema, de geboren koning aanbidden. Drie gedachten. Allereerst gelokt door de ster. Ten tweede geveinsd door Herodes. En tenslotte ook beoefend door de wijzen. De geboren koning aanbidden. Gelokt door de ster. Als we het evangelie van Matthäus lezen, het tweede hoofdstuk althans, dan begint onze tekst eigenlijk na een soort tijdsaanduiding. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. De Heer Jezus is geboren. En dan ineens wordt onze aandacht getrokken. Zie, wat moet je dan zien? Waar moeten we dan op letten? Kijk, zie. Wat? Nou, kijk maar in de straten van Jeruzalem, daar lopen ze. Het valt toch op? Je ziet het direct. Die mensen horen hier niet. Dat zijn bijzondere mensen die komen uit een ander land. Je ziet het aan hun kleren, je ziet het aan hun gevolg, aan de karavaan. Het zijn wijzen uit het oosten. Zo noemt de evangelist Matthäus ze. De kanttekeningen wijzen ons erop dat de Meden en de Perzen geleerde mensen zo noemden, de wijzen uit het oosten, vanwege de geleerdheid en allerlei wetenschap, maar in het bijzonder in de loop van de hemel. Wat betekent dat, jonge mensen? Wel, het waren dus mensen die verstand hadden van het heelal. De sterren, de stand van de sterren en de loop van de planeet. De wijzen uit het oosten. Je zou jezelf afvragen, hoe komen die mensen toch in Jeruzalem verzeild geraakt? Zijn ze de weg kwijtgeraakt? Hebben ze ergens een verkeerde afslag genomen? Nee. Ze hebben iets gezien. Wat? Iets gezien, ja. Zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. Ja, deze deskundigen, ze weten waar ze over praten. Het is hun specialisme. Er is iets opgevallen. Een bijzondere ster. Een afwijkende ster. Een ster van iemand. Zijn ster. De ster die bij iemand hoort, naar iemand verwijst. En na nauwkeurig onderzoek zijn ze tot de conclusie gekomen dat het gaat om een geboren koning. Is dat niet vreemd? Een geboren koning? Een geboren koning? Snappen die geleerde mannen niet dat een koning niet geboren kan worden? Koningen, die moeten toch als prins geboren worden? Koningen, die worden als prins gekroond. Geboren koningen bestaan niet. De conclusie van de wijzen is op het zachtst gezegd zeer uitzonderlijk. Maar als we kijken naar de tekst, dan is de conclusie van deze wijze nog merkwaardiger. Want ze hebben het niet alleen over een geboren koning, maar kijk wat er staat. Waar is de geboren koning der Joden? Het is een hele specifieke koning, die geboren koning. Namelijk de koning van de Joden. En waar moet je de koning van de Joden zoeken? Daar waar de Joden wonen, in Israël. En als je dan in Israël gaat kijken, dan zie je dat het koningshuis al eeuwenlang, honderden jaren, niet meer functioneert. Daar is geen koningshuis voor het gezicht. Waar hebben die mensen uit het oosten, die wijzen het over? Zeer vreemd, die gedetailleerde conclusie van die wijzen. Naar aanleiding van die bijzondere ster waar hun aandacht bij getrokken, wat naartoe getrokken is. Misschien denkt u, hoe komen ze nou bij die conclusie, hè? Maar we kunnen dat niet precies beantwoorden, maar er zijn wel enkele aanknopingspunten. Juist in de dagen, in die dagen is er grote belangstelling voor de godsdienst van de Joden. En we moeten niet vergeten, waar waren de Joden in grote getalen naartoe gedeporteerd? Tijdens de ballingschap van Assyrië, de Assyrische ballingschap, en tijdens de Babylonische ballingschap, is het volk Israël als het ware over de wereld verspreid geraakt, verstrooid geraakt. En we zijn toch niet vergeten wat de invloed die Daniël heeft gehad aan het Hof van Babel. Van hem staat toch geschreven dat hij een heerser is van de wijzen van Babel. En dat hij ook een overste geworden is van de tovenaars en de sterrenkijkers, de Chaldeeën en de waarzeggers. En wat te denken van de profetie van Biljaam, over de ster die in Jacob op zou gaan. Aanknopingspunten genoeg voor deze wijze. Om tot deze conclusie te komen van de geboren koning der Joden. En ze wisten het zeker. Nee, dat blijkt wel uit het vervolg. Want ze zijn op reis gegaan om te aanbidden. Op de een of andere manier hebben ze toch een klein stukje woord van God ontvangen. En deze wijzen hebben er geloof aan gehecht. Hoort u het? Het gaat vanavond over het geloof. Het allerkleinste geloof misschien wel, maar toch iets ziet in de Zoon van God, de geboren koning der Joden. Ze hebben een verlangen in hun hart ontvangen om die koning te ontmoeten, om die koning te aanbidden, om voor die koning door de knieën te gaan, om die koning te aanbidden. En uit alles blijkt dat het niet zomaar een normale, een reguliere wetenschappelijke nieuwsgierigheid is. Hoezo? Het waren geleerde mensen. Die bijzondere ster, ze hadden een bepaalde conclusie getrokken. Nee, dat was niet zomaar een regulier iets wat in de wetenschap vaker voorkomt. Nee, ze hebben er heel veel voor over. Kosten nog moeite hebben ze gespaard. Ze schrikken niet terug voor een lange, vermoeiende reis. Duizenden kilometers onderweg, vol van gevaren en ontberingen. Nee, ze doen het gewoon. En ongetwijfeld hebben ze in het land van de herkomst de vragen gekregen: wat gaan jullie doen? Misschien zijn ze wel uitgelachen. Een geboren koning der Joden, zijn jullie wel goed bij je hoofd? Ga je daarnaar op zoek? Wil je die dan gaan aanbidden? Maar het heeft ze niet weerhouden. Ze zijn op weg gegaan om te aanbidden. De geboren koning te aanbidden. Om hem hulde te brengen. Om voor hem te buigen. Gemeente, dit kan niet anders zijn dan het zaligmakende werk van de Heilige Geest in de harten van deze wijzen. Anders waren ze daar al lang blijven hangen in het oosten. Maar ze worden getrokken door kabels vanuit de eeuwigheid. En ze worden getrokken naar Bethlehem. Laten we een lijn naar onszelf trekken vanavond. Kennen wij iets van dit verlangen, van de wijzen? Een verlangen om te komen, om de Heer Jezus te ontmoeten, om voor de Heer Jezus te buigen, om hem te aanbidden. Hoe vaak hebben wij gehoord dat die koning is geboren? Hoeveel meer hebben wij dan de wijzen? De wijzen hadden maar een flartje van het woord. Een klein stukje. En daar hadden ze geloof mogen beoefenen op dat woord. En wij hebben een Bijbel vol met woorden van God. En wij, zijn wij al zo ver gekomen? Wij, de meesten van ons, bij de waarheid opgevoed. Een leven lang bij het woord grootgebracht. Leeft er nu bij u, bij jou en bij mij nou dat verlangen, een levende verlangen, om die geboren koning te ontmoeten? Om die te aanbidden? Gemeente, wat zou het goed zijn voor ons allemaal? Of we nou bekeerd zijn of onbekeerd, om het voorbeeld van deze wijzen na te volgen. Wat voor moeite nemen wij voor de redding van onze zielen? Wat voor moeite nemen wij om God te aanbidden? Hoeveel ijver doen wij en tonen wij voor het zoeken en het volgen van de Heer Jezus Christus? Hoeveel ijver tonen wij in het zoeken van Gods eer? De wijzen uit het oosten, ze worden door de ster gelokt tot aanbidding. En zo komen ze. Zo komen ze aan in Jeruzalem, de koningsstad, kinderen. Waar zoek je een koning? Wel in de koningsstad. Waar zoek je een geboren koning? In de koningsstad. Dan ga je dus naar Jeruzalem. En daar zijn ze aangekomen, Jeruzalem. Maar daar is het stil. Althans, daar merk je betrekkelijk weinig van iets bijzonders. Als het bij ons Koningsdag is, dan merk je dat in het land. Je rijdt de stad binnen, overal hangen vlaggen uit. De koning is jarig. De geboortedag van de koning wordt herdacht. Maar in Jeruzalem is alles wat dat betreft stil. Er is niets wat wijst naar de geboorte van een koning. Zou je niet beginnen te twijfelen? Zou ik het wel bij het rechte eind hebben gehad? Zou ik die lange reis misschien wel voor niks gedaan hebben? Wat doe ik hier eigenlijk? Nee, gemeente. Deze mannen die worden getrokken door het woord van de Heer. Dat kleine stukje woord, wat wij niet eens weten wat ze gehad hebben. Maar ze hechten er zoveel geloof aan, dat ze niet omkeren uit Jeruzalem om terug te keren naar het oosten. Nee, ze gaan het vragen. Waar is de geboren koning der Joden? Waar is de geboren koning der Joden? En de mensen kijken die aparte, die opvallende mensen aan uit het oosten. En ze zeggen, een geboren koning, hoe komt u daarbij? Maar op een gegeven moment, dan hoort de koning die op dat moment in Jeruzalem heerst. Die komt het ter oren, Herodes. En dan lezen we dat hij wordt ontroerd. Vers 3. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. Ontroerd. Je zou zeggen, dat is toch mooi, hè? Hij wordt ontroerd. Ach, dat had je toch niet van Herodes niet verwacht, hè? Ontroering. Nou, zo moeten we het niet lezen. Het woord ontroering hier is eigenlijk een beter vertrouwd, verbijsterd. Herodes verbijsterd. Het tegendeel. Herodes is vervuld met angst. Herodes is vervuld met achterdocht. Met boosheid ook. Zal hij zijn plaats niet binnenkort moeten afstaan aan die geboren koning der Joden? Maar ook heel Jeruzalem is ontroerd. Opvallend toch, dat je helemaal niks hoort in Jeruzalem van een verwachting van de Messias. U weet het toch wel, toen de mens gevallen was, toen kwam de Heer met zijn belofte, ik zal zaad geven. En dan krijgt Eva een kind en dan gaat ze er bijna van uit dat dat het al is. Is dat dan de zaligmaker? Nee, er leefde een lange verwachting naar de komst van de Messias. En nu zijn er wijzen uit het oosten die hierop wijzen. Waar is de geboren koning der Joden? En er is geheel geen verwachting van de Messias. Althans, we lezen er hier niks van. Nou ja, de inwoners van Jeruzalem, die valt het natuurlijk wel op als die vreemde mensen met die stoet de stad binnenkomen met zo'n aparte vraag. Ja, dat is toch wel opvallend, maar nou verder. Echt serieus nemen ze het niet. Misschien zijn ze ook wel bang voor de consequenties onder die vrede Herodes. Maar hoe dat dan? Hoe dan ook? Herodes, hij drukt het ook niet gelijk de kop in. Nee, wat doet Herodes? Hij veinst belangstelling te hebben voor deze geboren koning. Een geveinsde aanbidding. Hij weet hoe de hazen lopen in Jeruzalem. Hij moet natuurlijk bij de oversten en de schriftgeleerden zijn. Bij de officiële Joodse instanties. Daar kan hij wel een antwoord krijgen op de vraag van deze wijs. Waar zal de geboren koning van de Joden dan uiteindelijk geboren zijn? Nou, die schriftgeleerden weten het wel. Natuurlijk wel. Dat was hun leven, de godsdienst. En ze wisten gelijk een antwoord. Ja, dat is Bethlehem. Dat is niet zo moeilijk. En Herodes, hij speelt informatie door aan de wijzen. En tegelijk vraagt hij heel schijnheilig belangstellend. Als je nou erachter komt, wanneer hij nou geboren is, en als je daar nou komt, waar hij geboren is, laat het mij dan ook weten. Want dan ga ik ook die koning aanbidden. Hij veinst deze geboren koning te gaan aanbidden. Maar Herodes, hij wordt geleid door de Satan. Hij wil het zaad doden. Gemeente, wij worden in het voorbeeld van Herodes gewaarschuwd voor heugelarij. Voor het oog is Herodes iemand die wel voor de Heere Jezus, voor de koning van de Joden, in aanbidding wil neerknielen. Voor het oog is hij wel heilbegeerig. Maar van binnen is hij een hater van God, want hij is erop uit om het kindje te doden. Met zijn tong fluistert hij aanbidding, maar met zijn hart roept hij: dood hem, dood hem. Herodes is een wolf in schaapskleren. Vreselijk. Herodes, hij duldt niemand boven hem. Want dat is makkelijk praten, hè? Dat is Herodes, dat is wel heel duidelijk, dan veinzer. Maar ja, zo zijn wij niet. Nou, dat is ook zo. Ik denk dat het erop aankomt dat wij niet kunnen veinzen in die mate zoals Herodes dat deed. Dan zaten wij en dan stond ik hier niet vanavond. Maar in wezen, gemeente, zijn er toch maar twee soorten mensen, hè? Twee soorten mensen. Er zijn gelovige aanbidders van God. Of er zijn ongelovige verachters van God. En wat ben ik beter dan Herodes? Wanneer ik niet vol gelovige verwondering en aanbidding heb gebogen voor koning Jezus in de kribbe van Bethlehem, voor de geboren koning der Joden heb leren knielen. Mag ik u vragen, hoe zit u, hoe zit jij hier vanavond? Hoe luistert u mee vanavond op afstand? Mag u door genade een gelovige aanbidder van God zijn? Of bent u nog steeds een ongelovige verachter van God? Jawel, alleszins godsdienstig. Maar toch een verachter van God. Gemeente, de Heere vraagt naar waarheid in ons binnenste. Nee, bij Herodes is dat niet te vinden. Hij veinst. Maar zou het dan anders zijn bij die leidinggevende godsdienstige kinderen van het verbond in Israël, in Jeruzalem? Zou het dan anders zijn bij die overpriesters en die schriftgeleerden? Nou, bij hen bespeuren we geen veinzen, maar ook geen geloof. Zij hebben de profeten, zij hebben de schriften geschrift. Zij kunnen zich verblijden in de bijzondere openbaring. Zij hebben boekrollen vol met beloften. Zij wonen vlakbij hier Bethlehem. Voor hen is het maar een kleinigheidje om daar eens te gaan kijken of het woord waar is. En toch komen ze niet in beweging. Als ze horen dat de koning der Joden geboren is. Ze zijn wel heel rechtzinnig. Maar ongelovig. Ze kennen wel de schrift. Maar het is slechts met het verstand. En het heeft geen wortels in de verborgen zielenleven. In hun hart. En wij. Wat is het nodig om te leren aanbidden? Wat is het nodig om de aanbidding van de geboren koning te beoefenen? Dat zien we in onze laatste gedachten. De beoefening door de wijzen. De wijzen zijn door de ster tot de aanbidding van de geboren koning der Joden gelokt, getrokken. Maar let goed op. Ze kunnen alleen door het licht van het woord werkelijk tot de aanbidding van de zaligmaker komen. Het woord moet hen verder leiden. Zij moeten van Jeruzalem in Bethlehem terechtkomen. En daarvoor is de profeet Micha nodig. De overpriesters en de schriftgeleerden, die hebben dat woord als een dode wegwijzer doorgegeven aan deze wijs. Dat woord is de gids naar Bethlehem. Het woord is de gids naar de geboren koning der Joden. En daar gaan ze. Zullen we dat nooit vergeten, gemeente? Het woord. Nee, niet bijzondere uitreddingen. Niet bijzondere dingen die we meemaken. Het is wel groot. Dat heb u misschien ook al meegemaakt. Iets heel bijzonders in uw leven. U had er misschien niet meer moeten zijn. Maar u bent er nog. Het is een wonder. Er is een groot iets gebeurd in uw leven. U bent stilgezet. Een geweldige roepstem gehad in uw leven. Een teken. Maar het is niet genoeg. Het moet ons brengen naar het woord van God. Alleen het gelovig steunen op het woord maakt zalig. En alleen het woord brengt tot aanbidding van de zaligmaker. Nee, we lezen helemaal niks van twijfel bij deze wijzen. Maar dat moet ze toch wel verbaasd hebben. Toen ze daar in Jeruzalem stonden en gevraagd hadden. En het antwoord hebben gekregen in Bethlehem. Dat ze de stad uitgegaan zijn en dat niemand ze gevolgd heeft. Ook wel ontmoedigend. Wat een beproeving. Opnieuw de vraag. Dan ben je in Jeruzalem terechtgekomen. Dan verwacht je dat je daar wel tegenkomt wat je verwacht. Maar nee, in de koningsstad is de koning niet, de geboren koning niet. In Bethlehem is de geboren koning. Daar ga je dan, vanuit het oosten van Jeruzalem naar Bethlehem. En dan is er niemand uit Jeruzalem die met je meegaat. Ziet u wel, welk een kinderlijk geloof deze hooggeleerde wijzen uit het oosten mogen beoefenen. Ze worden door het woord geleid. Allereerst vanuit het oosten, een flatje van het woord. En in Jeruzalem wordt dat woord verder ontvouwd en ontsloten. En ze gaan vervolgens op reis naar Bethlehem. Het woord van God is een helderder licht dan die ster die hen de weg wijst. Dat woord is een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Om het donker op te klaren. En onderweg wil de Heere dan zijn volk. Ja, zo zie ik het wel. Die wijzen zijn zaligmakende geloven, zaliggemaakte gelovigen. Ze gaan op weg door het woord, op weg. Ze hebben niets gezien van de Heere Jezus Christus. Ze willen hem ontmoeten, ze willen hem aanbidden. En ze worden door het woord geleid. Maar ze worden ook door het woord versterkt. Ja, ook door de tekenen versterkt. Want als ze Jeruzalem weer uitgaan en ze gaan op weg, kinderen, dan ineens zien ze die ster weer. Moet je eens kijken, die ster. Ja, we gaan naar Bethlehem en ze worden versterkt. We zijn op reis. De mensen uit Jeruzalem gaan wel niet met ons mee, maar de ster gaat ons voor. We lezen in vers 9. Want de ster ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Jongens en meisjes, je weet wel, hè? Kanttekeningen wijzen erop. Toen de Israëlieten in de woestijn wandelden, dan moesten ze ook wel eens in de nacht wandelen. En hoe moest dat dan? Dan was de Heere een vuurkolom. Dan wees de Heere de weg waar ze heen moesten. In die nacht dat ze Egypteland uittrokken. Een vuurkolom, zo was het ook, die ster. Als het ware een licht die hen leidt. De weg die ze gaan moeten. Het had hen uit het oosten geleid naar Jeruzalem. En nu van Jeruzalem naar Bethlehem. En terwijl ze hier Jeruzalem uitgaan en hun aandacht op die ster gevestigd wordt, lees het maar in vers 10, wat het met hen doet. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich zeer met zeer grote blijdschap. En dan in Bethlehem vinden ze het kind. En ze vallen in aanbidding voor hem neer. Die lange reis is niet voor niets geweest. God, hij heeft ze geleid. En zo leidt de Heere vandaag nog helbegeerige harten, gemeente. Hij leidt ze allereerst door het woord. Misschien wel een flart. Hoewel een Bijbel vol woorden hebben. Maar door het woord werkt de Heere de zaligheid. En door het woord leidt hij op de weg van de zaligheid. En door het woord versterkt de Heere zijn kinderen op de weg door dit leven. Maar ook behaagt het de Heere door de tekenen zijn kinderen te versterken. Ja, we hebben toch ook tekenen? Het teken van de heilige doop. Het teken van het heilig avondmaal. Als dat bediend wordt. Het tekenen. Die tekenen zijn toch tot versterking van Gods kinderen. Opdat ze een teerkost, opdat ze een, met eerbied gesproken, een lunchpakketje krijgen op weg en reis. Door de woestijn van het leven. Om zo getroost op weg te kunnen gaan. God leidt deze wijzen als het ware door zijn hand tot de aanbidding van zijn zoon. Hij lokt hen uit het oosten door de sterren een stukje woord over de geboren koning der Joden. En door het geloof hebben ze heerlijkheid gezien in die geboren koning. En ze hebben verlangen gekregen om die geboren koning te ontmoeten en te aanbidden. En het door God gewekte en gewerkte geloof gaat de Heer ook laten groeien. En versterkt de Heer ook. Ik zei het al, in Jeruzalem gaat het woord verder open. En in Bethlehem zien ze werkelijk met hun lichamelijke ogen dat het woord van God waar is. U die de Heere mag vrezen, zo mag u ook de tekenen gebruiken. De heilige doop en het heilige avondmaal, zo waar als dat het brood gebroken wordt. Zo waar is de Zoon van God geboren in Bethlehems stal, om het brood des levens voor u neergelegd te worden in de kribbe. De geboren koning. Het is als het ware dat de belofte hen in het oosten voor ogen gesteld, in dat kleine stukje woord, nu in Bethlehem in vervulling gaat. Ja, dat wat de Heere beloofd heeft, dat wat waar wij geloof aan gehecht hebben bij aanvang, nu, bij de voortgang mochten we het zien, het werd vervuld. In vervulling gegaan. God is het begin en ook het einde, de Alpha en de Omega. Hij is het begin, de voortzetting en de voltooiing, de voleinder van het geloof. Het geloof dat de wijzen thuis mochten beoefenen, is niet anders dan het geloof wat ze in Bethlehem mogen beoefenen. Beiden zijn zaligmakend. Enige verschil is dat het geloof in Bethlehem meer geoefend is. Door de vervulling van de belofte in Bethlehem hebben ze daar meer de gevoelige verzekering van het geloof ontvangen en genoten. Gemeente, hier ligt een stuk onderwijs. Een stuk troost voor degenen die niet kunnen ontkennen dat de Heere in hun leven begonnen is. Voor hen die bij aanvang iets kennen van dat geloof, wat iets ziet in de Heer Jezus Christus. In de belofte van het evangelie. Ik zei het al eerder. Dat kleinste beetje geloof is al zaligmakend. Daar zit alles in. Daar zit, jawel, kennis van jezelf. Kennis van God. Kennis van Christus. Kennis van rechtvaardiging. Kennis van heiliging. Kennis van volkomen verlossing. Het wordt wel allemaal door de tijd heen ontplooid, door de Heilige Geest gewerkt. En hoe gaat dat dan? In de weg van de oefeningen van het geloof. Ken je dat? Oefening van het geloof. Jonge mensen, als je iets goed wil kunnen doen, dan moet je oefenen, veel oefenen. Nou, zo is het ook eigenlijk met het leven van het geloof. Het geloof is klein, dikwijls. En wil dat geloof groter worden, dan moet dat geloof geoefend worden, getraind worden. Wel, zo is het ook gegaan bij deze wijzen. Ze hadden op dat kleine stukje woord van God in het oosten geloof leren oefenen. Heb je dat ook al mogen doen?
Heb je misschien al leren oefenen dat de Heere beloofd heeft? Jonge meisje, ik wil jou zaligmaker zijn. Ik heb het je beloofd. Ik heb het aan je voorhoofd betekend en verzegeld. Open uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Ik zal het je geven. Mild en overvloedig. Door de oefeningen van het geloof. Laat de Heer door zijn Heilige Geest dat geloof groeien. Dieper ontdekt worden aan wie je bent. En wie je blijft ook na ontvangen genade. Meer en meer zien in wie God is. En wie hij is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Meer en meer de toevlucht nemen tot de Heere in het woord. Meer en meer sterven aan jezelf. Aan je gevoel, aan je ervaring, aan je bevinding. Wanneer God zijn beloften in uw leven vervult, geeft dat ook een bepaalde verzekerdheid van het gevoel. Ja, een zekerheid van het gevoel zoals Abraham dat mocht oefenen. Hij geloofde dat hij een zoon zou ontvangen. Maar toen hij Isaac in zijn armen ontving, toen voelde hij het echt. Simeon, hij mocht de zaligmaker verwachten. Een levende gelovige, rechtvaardig voor God. De belofte ontvangen hebbende dat hij de Christus de schriften zou zien eer hij zou sterven. En hij heeft hem ontvangen in zijn armen. De vervulling van de belofte. Kijk, dat geeft de zekerheid van je gevoel. Zo is het ook met de wijzen in Bethlehem gegaan. Toen ze gingen knielen voor de zaligmaker. Toen mochten ze wat ze in de belofte mochten geloven in het oosten. Nu in Bethlehem in de vervulling beoefenen en verzekerd worden in het gevoel. En ze breken uit in aanbidding. We moeten niet klein denken van het geloof van die wijzen, hoor gemeente. Toch? Denkt u eens na, die lange reis. Die afwijzing, althans zo zou je het kunnen noemen, in Jeruzalem. En vervolgens zonder andere mensen op weg gegaan naar Bethlehem en dan daar komen. Niet in een paleis. Nee, in een kribbe. Geen grote tekenen van koninklijke grootheid en goddelijke majesteit. Nee, een nieuwgeboren babytje, hulpeloos en zwak, afhankelijk van de zorg van Maria. Door de dwaasheid van de prediking. Heb je er ooit wat in gezien? Deze wijzen, en die mochten het zien. En ze breken uit in aanbidding. O heerlijk. En ze komen met een geschenk. Aanbidding is dat je klein wordt. Je gaat door de knieën. Nee, dan zeg je niet meer ik weet en ik vind. En zo doet de Heer het altijd met zijn kinderen. Nee, mond dicht over jezelf, je gaat door de knieën. En wat als je door de knieën gaat, dan zie je jezelf maar heel klein. En waar je dan naartoe opkijkt, is alles groot. Ik klein en die zalig maken dat kleine kindje in de kribbe zo groot, zo heerlijk. Dat is aanbidding. Aanbidding is ook, ja, dat komt tot uiting ook in je handen. Want de portemonnee gaat ook open, de geschenken, goud, wierook en liefde en mirre. Als je getroffen wordt door de liefde van God, de zending van zijn zoon, komt er wederliefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En dan komt ook je royale geven aan de Heer en aan de naaste. Als u nog onbekeerd bent, dan zit de Heer niet te wachten op iets van u vanavond. Hij vraagt geen geschenk van u. Geen goud, geen wierook en geen mirre. Hij vraagt uw hart. Kom tot hem met uw verdorven hart. Opdat u gewassen wordt door zijn dierbaar bloed. Want over de kribbe, daar valt de schaduw van het kruis. Dat kind moet straks sterven. Nee, Herodes zal hem niet doden. Hij zal zijn leven afleggen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ontvlie toch de toekomende toren. Vlucht toch tot hem die daar ligt in de voerbak van Bethlehem. Die godvrezende wijzen, ze komen met geschenken. Nee, ze geven ze niet aan Maria en Jozef. Nee, ze geven het aan hem. En daar gaat in de vervulling de belofte dat de heidenen zullen komen. Om te aanbidden de koning van Israël. En het is een voorspel van de heidenen die straks zullen komen op de Pinksterdag. Dat niet alleen Jood, maar ook heiden zullen toevloeien tot de gemeente die zalig wordt. En in de nacht in Bethlehem, kun je het voorstellen, dan heb je de Heer Jezus mogen zien. Ben je gevoelig verzekerd geworden van je geloof en de vervulling van de belofte. Je hart is vol en je praat ermee met je broeders. Verblijd en verwonderd. En dan in de nacht krijgen ze een droom. Ga niet terug naar Herodes, maar ga in een andere, via een andere weg terug naar huis. En ze doen het ook, gemeente. Wij gaan ook naar huis. Een groot geloof niet bij deze wijze. Denk dat ik voor Jeruzalem al teruggekeerd was na een lange reis. Je ziet er toch tegenop. Waar ga je naartoe, man? Ja, naar die geboren koning. Ze zijn gegaan duizenden kilometers ver. Op het woord van de Heer zijn ze gegaan. Ik zal volgen, Heere. Ze geloofden terwijl ze niks zagen. Ze zagen geen Jezus. Ze zagen geen kind. Met een flartje woord zijn ze op pad gegaan. En ze geloofden ondanks de schriftgeleerden en de fariseeën. Die ongelovig bleven in Jeruzalem. En ze geloofden toen ze dat kleine kindje zagen liggen in de kribbe. En ze aanbaden dat kleine kindje als koning. Volk van God, laten we wandelen volgens het geloof van deze wijze. Laten we ons door het woord, maar ook door Gods wonderlijke voorzienigheid ons laten leiden. Laten we niet beschaamd zijn te geloven in de Heer Jezus Christus, maar zijn naam belijden in de wereld en tegenover de godsdienst. Laten we dan vol aanbidding voor hem neerbuigen en hem alle eer geven. Amen.